goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Beleggerspanel.
Hoe lang is Apple nog $3 biljoen waard nu het problemen ondervindt met het produceren van de Vision Pro? En inkoopmanagers en bedrijfscijfers tonen zich somber over de rest van het jaar. Maar is het nou een voorbode van een recessie? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Simon van Veen, oprichter van het Sustainable Dividend Value Fund, en Wim Zwanenburg, strateeg bij Stroeven en Lemberger. Welkom heren.
Goedemiddag.
Beleggerspanel, en voor jullie beiden zeker niet de eerste keer. Wat is jullie laatste transactie? Wim.
Onze laatste transactie was zeg maar het ophogen van onze positie in PayPal. Dat is een digitale portemonnee, zou je kunnen zeggen. Dus voor betaling tussen personen onderling, online, aan webwinkels enzovoort, zonder dat je daar direct je gegevens voor je creditcard voor hoeft vrij te geven. Die kan er uiteraard wel aan gekoppeld zijn, en de bankrekening ook. De koers van PayPal had behoorlijk wat ingeleverd, maar zit dit jaar toch wel weer in herstel. En sinds onze transactie eind mei ook beter gedaan dan degene waar we de posities wat hebben afgebouwd. Sinds eind mei heeft dit aandeel toch zo'n 14% beleggingsresultaat gehaald tegen de S&P 7%. En degene die we hadden ingeleverd soortgelijke percentages.
Overperforming.
Dus outperforming, en dat is wat we willen natuurlijk. Hier hebben we toch wel vertrouwen in voor de wat langere termijn. Het wereldwijde aandeel van online betalingen, dat stijgt toch nog steeds behoorlijk.
Simon, jouw laatste transactie? Jullie laatste transactie?
Wij hebben bijgekocht in een small cap die al wat langer in onze portefeuille zit. Wat achtergebleven is, maar wel een enorm mooi perspectief heeft voor de komende tijd. Dat is Smart Metering Systems, de beheerder en installateur van slimme elektriciteitsmeters, oplaadpalen voor elektrische auto's en batterijsystemen om het elektriciteitsnetwerk te stabiliseren. Dat zijn alle drie groeiende onderdelen waardoor de verduurzaming veel vraag naar is. En wij denken dat dit bedrijf nog heel veel gaat laten zien op dat vlak. Maar het aandeel is gewoon goedkoop en interessant op dit niveau bij te kopen.
Heel kort beginnen we met een bedrijf dat niet meer zo sterk groeit. In ieder geval niet onder de hoede van Heineken. Want de grootste frisdrankmaker van het land wordt Deens. Het gaat om Frumo. Nou, bottled Pepsi verkoopt onder andere Royal Club, bekende tonic, en wordt voor €300 miljoen van de hand gedaan door Heineken, verkocht aan Royal Unibrew. Ik sprak gisteren met de algemeen directeur Nederland van Heineken, en die zei, we hebben een lange geschiedenis met elkaar, maar het is voor beide partijen beter om afscheid te nemen. Wim, waarom zou dat zo zijn?
Ja, ik denk eigenlijk dat dit bedrijf voor de Deense overnemende partij meer waard kan zijn dan voor Heineken. Want Unibrew zet daarmee weer een verdere stap in de internationale expansie en de distributienetwerk enzovoort. Terwijl het eigenlijk voor Heineken maar een bijzaak is. Heineken gaat zich toch veel meer op de bieren focussen. En heeft daarbij al eerlijk gezegd genoeg te kampen met steeds meer lokale merken. De craft beers.
Maar dan ga je met die €300 miljoen die je hebt enzovoort gekregen.
Nee,
niet.
Dus ik heb nog gekeken of er nog een reactie kwam van analisten. Er was maar één analist die er even kort aandacht aan besteedde van Morgan Stanley. En het gros van de analisten laat dit eigenlijk. Het is een extra zakcentje voor Heineken. Dus door de markt werd het eigenlijk nauwelijks echt opgepikt. Gisteren steeg de koers wel van Heineken met zo'n 2%. En ook de Deens overnemer Unibrew die gaf een positieve koersreactie te zien.
Voor Unibrew is het veel belangrijker. Hè? Ja, Heineken is minder dan 1% van de business. Maar voor Unibrew is het meer dan 10%.
Ja.
En die kopen iets op een waardering wat de helft is van de waardering van hun eigen aandeel.
Ja.
Dus dat maakt het voor hen zo interessant. Ze kopen dat 12 keer de cashflow, wat eigenlijk direct daarna 24 keer de cashflow waard is. Dus dat is gewoon een hele slimme deal.
Dus
en beide zijn Pepsi-bottelaars. En daar gebeurt hetzelfde als wat je een aantal jaar geleden met Coca-Cola-bottelaars zag in Europa. Wordt allemaal geconsolideerd. En dat gebeurt nu met Pepsi-bottelaars ook.
Heineken tevreden, Unibrew tevreden. En dan gaan we naar iets waar het aanzienlijk minder goed gaat, namelijk de wereldwijde industrie. Kampt met tegenvallende bestellingen, blijkt uit verschillende cijfers van de inkoopmanagers die deze week op de mat vielen. Het FD schrijft over de Nederlandse industrie zelfs dat de daling van orders doet denken aan, daar is hij weer, de financiële crisis van 2008, en dat de werkgelegenheid in die sector voor het eerst in 3 jaar krimpt. Records dus, in negatieve zin. Simon, waar komt het allemaal door?
Het komt voor een deel omdat we stijgende rente zien. En dat daardoor iedereen wat voorzichtig wordt. En ook de investeringen, bedrijven worden iets voorzichtiger met investeringen. In de bouwsector, wat natuurlijk een belangrijk onderdeel ook is voor de industrie. Daar zien we dat niet alleen de rente, maar ook stikstofproblemen en gestegen materiaalkosten zorgen voor een vertraging in ieder geval.
Ja, dat is dus de specifiek Nederlandse situatie waarin wel heel veel plagen elkaar in een rap tempo.
Ja, nou, die rente is natuurlijk overal speelt overal een rol. En in bedrijven worden daardoor iets voorzichtiger met nieuwe investeringen. En de angst is ook dat door een recessie de vraag van consumenten terug gaat vallen.
Ik heb het idee, Wim, dat rente-instrument jou iets minder zorgen baart. Omdat je zegt, ja, veel bedrijven hebben die rente al een tijdje vastgezet. Het hoeft niet voor iedereen meteen een genadeklap te zijn.
Nou, dat formuleer je heel goed. Ik denk eerlijk gezegd dat de rente, die speelt wel mee. Dus bij afnemende investeringen voor sommige bedrijven. En je ziet overigens bij andere bedrijven juist investeringen toenemen. Hè. We zitten in transitiefases van verduurzaming van de energietransitie bijvoorbeeld. En niet in de laatste plaats digitaal. Maar goed, dit gaat over de industrie. En de industrie heeft een minder groot gewicht op de totale economie. De diensteconomie is veel groter geworden. We zien het overigens niet alleen bij de rapportage van de Navy. Maar de PMI-cijfers, de Purchasing Manager-cijfers, zoals die ook door S&P Global en door het ISM, Institute for Supply Management in de VS, worden geleverd. Die laten ook al een tijd lang nu een dalende tendens zien. En echt onder de 50, hetgeen duidt op krimp.
Maar
toch is het geen voorwoorden. Ja, ik vond het echt eerlijk gezegd wel overdreven. Maar naast de rente is er nog een andere factor. En dat is gewoon zeg maar het voorraadeffect. Bedrijven zijn echt weer aan het interen op hun voorraden. Die waren overbesteld, overordend.
Onder andere, hè? Hebben we natuurlijk vorige week al.
Daar zag je het ook. Inderdaad, na de coronapandemie kregen we de logistieke problemen, de distributieketens die verstoord waren. En ieder bedrijf ging niet just in time, maar just in case extra voorraad bestellen, zodat ze daarmee konden leveren aan cliënten. En ook nog reservevoorraden, wat ophoogde reserveonderdelen enzovoort. En dan zag je echt wat gewoon decennia lang een dalende trend was, de zogeheten inventory to sales ratio, de omzet ten opzichte, de voorraad ten opzichte van de omzet. Dat die echt behoorlijk steeg. Nou, en dat wordt nu weer allemaal genormaliseerd. Dus ik denk dat hier echt nog wel sprake is van een tijdelijk effect, een echo van de coronapandemie.
Als het voor een belangrijk deel toe te schrijven is aan die voorraden waar je nu voor een prikje vanaf moet, dan zou je kunnen zeggen, als die voorraden op zijn, is het tij ook snel weer gekeerd.
Nou, dat is ook zo. Die voorraden gaan niet onder een bepaald niveau, en dat verschilt per bedrijf, niet onder een bepaald niveau dalen. En als dat minimale niveau van voorraden in zicht komt, dan zullen bedrijven, als hun vraag in de tussentijd niet teruggevallen is, gewoon weer gaan inkopen en weer bestellingen gaan doen.
Het is dus wat mij betreft niet echt allemaal aan vraaguitval te wijten. Want de consument blijft wel besteden, maar gaat anders besteden. Hè. De terrassen zitten vol, de horeca, de events, de evenementen, de experiences, de internationale reizen. Daar
de beach-aandelen zijn dat tegenwoordig. Hè? Booking, entertainment, airlines, cruises en hotels.
Ik gisteren ook al aan bod geweest bij Corné.
Ja, die heeft daar ook nog een kolompje over geschreven. Ja. Ja. Maar dat zegt dus dat die dienstenkant het uitstekend doet.
Dus de composite, zeg maar, inkoopmanagers, hè, dus voor de gehele economie, die staat nog wel in een expansiefase. En eigenlijk zie je toch de laatste maanden, je ziet het consumentenvertrouwen weer opkrabbelen. En zeker in Amerika toch wel positive surprises. Dus de gerealiseerde, zeg maar, arbeidsmarktcijfers, huizenmarktcijfers, die waren beter dan verwacht. En ja, dat geeft ook tezamen met de verwachting dat, ondanks het feit dat de centrale banken wat waarschuwen voor die rente, dat ze nog meer dat rentewapen willen inzetten om de inflatie te bestrijden, maar ze zitten wel een beetje aan het eind van de cyclus. Dus de markt, de aandelenmarkt met name, kijkt vooruit.
Nou ja, dat Simon wilde ik ook even aan jou vragen. Het is echt niet zo dat ik het nou per se over een recessie wil hebben, maar ik zou niet de eerste en de enige zijn. De beurs lijkt zich daar toch, dat is een beetje breed geformuleerd, maar weinig van aan te trekken.
Ja, nee, kijk, de beurs trok zich daar vorig jaar al heel veel van aan. Hè, van een recessie die vorig jaar helemaal niet gekomen is. Die dan nu, zeg maar, eerst zelf van dit jaar wel leek te zijn, technisch gezien. Het lichte daling. Maar je moet eerlijk zijn. Er zijn heel weinig werklozen. Werklozen nog steeds laag. Worden er niet weinig mensen ontslagen. Even. Tegelijkertijd, de mensen die werk hebben, die krijgen, nou, allemaal een nette salarisstijging, 6, 8, 10%.
Omdat het leven duurder is geworden natuurlijk. Hè?
Ja, maar goed, gaan dat geld wel uitgeven. Dat betekent dat we gewoon dit jaar echt meer Sinterklaas en kerstgeschenken gaan zien. In ieder geval meer aan besteed gaat worden dan vorig jaar.
Of het volume ook echt toeneemt, dat is dan de volgende vraag.
Ja, dat is dan de volgende vraag.
Maar die cijfers hou ik wel in de gaten. En die liggen eigenlijk nog weer op de groeitrend. We zien wel dat de Amerikanen, die hebben allemaal natuurlijk hun spaarpotten die ze hadden opgebouwd tijdens de coronapandemie. Toen konden ze niet besteden, dat ze die wel om hebben gekeerd. Maar desalniettemin, je ziet gewoon die stijgende trend van die bestedingen, wat Simon ook noemt, vanwege de gunstige arbeidsmarktcondities. Mensen hebben een hoge baanzekerheid en als ze eventueel ontslagen worden wegens reorganisatie, vinden ze ook wel snel een andere functie.
We gaan naar deel 2 van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
En dit panel, dat is het beleggerspanel met Simon van Veen en Wim Zwanenburg. Het waardevolste bedrijf op aarde bereikt opnieuw een record. Apple is $3 biljoen waard op de beurs. En de maker van de iPhone is daarmee ook het eerste bedrijf dat überhaupt zo'n waardering behaalt. Als je, geef ik eerlijk toe, Saudi Aramco of het andere speciale gevallen even voor het gemak niet meerekent. Tegelijkertijd vragen beleggers zich af of ze voor eeuwig moeten koersen op bekende producten of niet. De nieuwe Vision Pro bril, die is revolutionair, maar ook complex. Loopt flinke productieproblemen op. En om het eventjes toch wat nader te specificeren, Simon. Ik zei ja, in de intro, de prijs van Apple, ja, die is $3 biljoen waard. Is dat wat jou betreft ook de waarde van Apple? Of zit er nogal wat van
de beurswaarde heb je het over, hè? Ja, de beurswaarde, ja, die is dit jaar gewoon bijna 50% omhoog gegaan in de eerste helft van het jaar. En dat is natuurlijk gigantisch voor zo'n groot bedrijf. En dat gebeurt dan in een jaar waarvan we eigenlijk analisten eigenlijk verwachten dat de omzet wat tegen zal vallen en net iets lager uit zal komen.
Dat is al 2 kwartalen op rij nu het geval, geloof ik.
Ja, precies. Dus omzet komt lager uit dan vorig jaar. Winst zal ook iets dalen ten opzichte van vorig jaar. Allemaal niet schrikbarend, maar toch. En tegelijkertijd 50% koersstijging. Dat kan alleen als het vanaf volgend jaar en de jaren daarna heel hard omhoog zal gaan met omzet en winst. En ja, als je het dan moet hebben van die nieuwe bril waar we het zojuist over hadden, ja, dat is dus een heel groot vraagteken. Ja,
maar Apple moet het natuurlijk al jarenlang hebben van dezelfde trits aan bekende producten.
Wat ze wel heel goed doen natuurlijk. Ja. En iedereen koopt toch weer de nieuwste versie van de iPhone. Dus uiteindelijk denk ik dat dat belangrijker is, of de nieuwe iPhone.
Maar puur kijkend naar de cijfers, kun jij het niet helemaal verklaren?
Nee, ja, anders staat 30 keer de winst nu. Hè. Dat was zeg maar 20 keer de winst begin van het jaar. En dan heb je het over een redelijk duur geprijsd aandeel. Maar 30 keer, nu is het echt over een echt duur bedrijf.
Wim, wij hebben het wel vaker eigenlijk al jaren over dit soort aandelen. Met name ook Apple met jou. Ja. Dus jij bent er goed in thuis. Heb je het zelf ook in de portefeuille zitten?
Ik heb het zelf, het is zelfs in mijn privéportefeuille de grootste positie. En dat is echt een goede investering geweest.
Al zeg ik het zelf.
Maar ja, ook onze klanten. En ja, je ontmoet altijd heel veel cynisme dat het bedrijf onvoldoende innovatief zou zijn. En ook die bril, die werd weer met cynisme en gegeven ook de prijs die er werd.
Cynisme? Je kunt gewoon kijken naar wat er over bekend geworden is als het gaat over productieproblemen.
Maar dit is een minor detail, zeg maar. De productie die is inderdaad gecompliceerd. Er werden pas zeg maar in 2024, dus dat is pas volgend jaar, enige van belang zijn de aantallen, productie en omzetten verwacht.
Ja,
maar de aanloopproblemen die duren langer. Maar als je kijkt, de iPhone, inderdaad, dat is nog steeds de bestseller. Maar inmiddels toch wel gezakt naar 52%, 52,5% van de totale omzet.
Ja, noem dat maar zakken. Het zal ongetwijfeld zo zijn. Maar je bent toch voor een belangrijk deel van
aandeel. Nee, maar precies. Nou, en de 13 en de 14 Pro en noem maar op, dat krijgt iedere keer hele positieve reviews. En mensen kopen toch die dingen vanwege de betere camera, het grotere geheugen.
Maar nu even naar Simon.
Het feit dat apps worden gekoppeld.
Die zegt, dit jaar is er eigenlijk niet zo heel veel reden voor enthousiasme als je kijkt naar de ontwikkeling van de winst en de omzet. Vanwaar dan toch de verdubbeling van de waarde op 50%?
Dat is toch zeg maar. Ik denk dat Apple ook wel profiteert van die AI, Artificial Intelligence manie. En er zijn veel andere aandelen die het in de technologie sfeer dit jaar nog veel beter hebben gedaan. Maar en als je kijkt in de totale S&P 500, dan is Apple inmiddels meer dan 7,5%. Dus welke fondsmanager durft nog overwogen te zijn in Apple, hè? Maar toch blijkt het fonds, de onderneming, iedere keer de verwachtingen te hebben waargemaakt. De omzet en ook de winst, die blijft niet achter bij verwachtingen. Maar het is wel zo dat dit jaar, zeg maar, de winst per aandeel even wat krimpt. Maar als je kijkt de diversificatie van de diensten enzovoort, ook de wearables. De Mac doet het nog steeds heel erg goed. Zelfs de iPad, dat is toch ook nog steeds zo'n 7,5% van de omzet.
Ja, maar dat zijn dus oude getrouwen waarvan je weet dat doet het nog wel goed. Maar hoe lang is het inmiddels geleden dat Apple echt iets op de markt bracht waar de wereld van schrok en van dacht, nou, nu hebben we iets nieuws gezien. Daar zien we voorlopig.
Het is misschien niet meer zo als 10 of 15 jaar geleden dat de mensen echt in de rij staan wanneer er weer een nieuwe iPhone wordt gelanceerd. Maar als je kijkt naar de rijen komen überhaupt minder voor, want ze worden gewoon online besteld. Maar omzet loopt nog steeds goed. En voor volgend jaar, en Apple heeft natuurlijk een gebroken boekjaar, dus het boekjaar 2023 is bijna voorbij. Maar het boekjaar 2024, dus van september tot september het jaar daarop volgend, wordt toch weer een winststijging van in de dubbele cijfers verwacht. Meer dan 10%.
Mijn woorden geplakt op het antwoord van Wim. Zeker aangaande die bril. Laatst een beetje klooien, hoort erbij. Er wordt nu nog wat mee geëxperimenteerd. Het zal niet zo'n hele slok op een borrel schelen, want de aantallen zijn nog zeer beperkt. Ik geloof dat het ging om 400.000 verkochte brillen. Was de verwachting tegen €4.000 per bril. Nou, dat gaat natuurlijk geen pot te breken op zo'n mega omzet en mega winst. Maar staat het voor iets groters of niet?
Ja, nou ja, de verwachting is wel dat het in 2025 enorme vlucht zal nemen. En dat die aantallen veel hoger gaan worden. En dat zijn de aantallen die verwacht geproduceerd gaan worden.
Alle begin is moeilijk.
Ja, alle begin is moeilijk. En het is het meest gecompliceerde consumentenproduct ooit gemaakt, las ik. Dus ja, dat.
Met de reviews over wat het zou kunnen. Ik zie mezelf nog niet met zo'n ding oplopen, hoor. Maar de filmpjes die zijn wel inspirerend.
Ik zie Wim ook niet meteen rondlopen in kledij van Shein. Dat is Chinees. Is al een half jaar het grootste online modebedrijf op aarde. Heeft alles te maken met ultra-fast fashion. Oftewel razendsnel en goedkoop produceren. En Shein verkoopt al in 150 landen, werd zo groot onder andere vanwege TikTok en het gebruik van algoritmes om de vraag van consumenten snel in te schatten. Ik zie Wim er niet zo snel in lopen.
Ik denk niet dat wij zijn niet de doelgroep.
Nee, maar kende je het wel? Want het is natuurlijk eigenlijk een soort verborgen grootheid.
Ja, het is enorm bekend onder de jongeren. En daar hoor ik misschien net niet meer bij.
Nee. Hebben zij een mooie toekomst als het allemaal mee zit op de Amerikaanse beurs, of niet?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, we hebben natuurlijk afgelopen tijd de tendens gezien dat Chinese bedrijven juist door allerlei extra eisen van de Amerikaanse toezichthouder en de andere kant op gingen. Dus terug naar eigen land, zeg maar, en de listing weghalen.
Nou, delisting.
Delisting. En nu zie je dus het omgekeerde, dat zij ook, omdat natuurlijk een groot deel van hun klanten daar zitten en dat ze in ieder geval de beurs van New York willen. En het is op zich wel mooi dat de ESG-component eraan zit. Hè? De verontwaardiging, zeg maar, bij een breder publiek over de arbeidsomstandigheden in de fabrieken waar de producten gemaakt worden. Dat zijn niet de fabrieken van Shein zelf, maar van hun leveranciers. Maar toch, zij zijn daar mede verantwoordelijk voor. En dat die verontwaardiging nu heel breed gedragen wordt. Dus niet alleen door de welbekende groepen die strijden voor meer rechtvaardigheid en gelijkheid. En betere arbeidsomstandigheden. Maar ook door de toezichthouder, de beursautoriteit, de Amerikaanse politiek. Die ze daarmee bemoeit en een mening heeft.
Maar ze zeggen dat ze komen ook met deze aankondiging op het moment dat er veel gedoe is over hun eigen influencers die ze op kosten van Shein naar China hebben laten vliegen.
Per gelegenheid van die beursintroductie, aanstaande beursintroductie, uitgenodigd om langs te komen. En die gingen daarover berichten.
Rapporteren.
Nou ja.
Heel onafhankelijk.
Ja, precies. En die modelfabriek was prachtig. En die
modelfabriek, het was een propaganda-reis. Ja. Het is eigenlijk heel opmerkelijk, want China is steeds meer gesloten voor journalisten. Maar deze influencers werden uitgenodigd om juist in China een kijkje te nemen en dan met mooie rapportages te komen.
Ik weiger om journalisten en influencers in één en dezelfde zin voorbij te horen komen.
Daar heb je gelijk in. Maar het heeft wel impact en op elkaar. Maar de toezichthouders die nu, zeg maar, de beursintroductie moeten beoordelen. Hè? En Shein, daar ging het gerucht van dat ze een filing hebben gedaan. Dus in feite dat ze in de fase zitten van toestemming krijgen voor die beursnotering. De toezichthouders die krabben zich nu wel achter de oren of de informatievoorziening, en niet alleen op sociaal vlak, maar ook op financieel vlak wel deugdelijk is.
Dus ik begrijp dat ook jij het niet ziet gebeuren, die beursnotering van Shein in Amerika?
Laat ik zo zeggen, ik beschouw dit als een randfenomeen en niet als een aantrekkelijke beursintroductie waar wij voor onze cliënten achteraan
gaan. Maar toch nog heel even dan kritisch kijken naar je eigen portefeuille. Hè? Dat is een discussie die natuurlijk al langer gevoerd wordt. Waar houdt je eigen verantwoordelijkheid op? Kijken jullie wel eens naar bedrijven die misschien in die portefeuille zitten, waar ook het een en ander zou kunnen gebeuren in Xinjiang, hè? Die provincie waar Oeigoeren aan het werk worden gezet?
Ja, nou ja, dat is een van de dingen waar wij naar kijken. Een van de factoren in het hele selectieproces is ESG. En onder ESG valt inderdaad onder de sociale component. De S uit ESG valt onder andere de arbeidsomstandigheden voor de medewerkers. En ook de medewerkers van leveranciers bijvoorbeeld in de productieketen. Dus dat is absoluut een punt waar van aandacht in ons...
Het is een item, sterker nog, we moeten daar ook over rapporteren aan onze klanten in het kader van de SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation. En ja, wat klanten zien uiteindelijk, en die gaan daar toch wel wat vragen over stellen. Dus de ESG-criteria die nemen we tegenwoordig toch wel mee bij alle beleggingsbeslissingen.
Dank, geachte leden van dit panel. En die leden waren Simon van Veen, oprichter van het Sustainable Dividend Value Fund, en Wim Zwanenburg, stratege bij Stroeven en Lemberger.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dit panel is overigens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of onze eigen app, de BNR-app. Straks gaat het over leiderschapskwaliteiten van Beyoncé en Angela Merkel. Toevallig of niet, allebei oudste dochters. Blijf luisteren.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.